Gemeente van Jezus Christus, gemeenteleden en gasten hier in de kerk, samen met iedereen die buiten dit kerkgebouw met ons verbonden is, hartelijk welkom in deze eredienst. Voorganger in deze dienst is dominee Oskamp uit onze buurgemeente Waverveen. Ook vanavond bent u welkom in de eredienst, die begint om 6:30 en waarin voorgaat dominee De Lange uit Nieuw Lekkerland. Komende dinsdag vergadert de kerkenraad. Op de gele borden langs de Julianenstraat kunt u lezen dat u tot en met vrijdag niet langs de kerk kunt rijden. Maar het parkeerterrein blijft wel toegankelijk als u via de Raadhuisstraat rijdt. De collecten van deze zondag zijn als eerste voor het kerkbeheer en als tweede voor Mercy Ships dat wereldwijd met hospitaalschepen mensen nieuwe kansen en hoop biedt. De opbrengsten van de zendingsbussen aan de uitgang zijn bestemd voor het werk van dominee Vogelaar ten behoeve van de Toraja-kerk in Indonesië. Voor wat nog gaat komen geldt, zo de Heer wil en wij leven zullen. Onze voorzang deze morgen is uit Weerklank, Psalm 87, vers 5. Dit hebben de kinderen op school geleerd. Dan wordt de lof van z'Heere naam bezongen. Dan zullen daar de volken juichend staan. De rijen dansen, de cymbalen slaan. Zie, al mijn bronnen zijn in u ontsprongen. We beginnen met een loflied. De bron daarvan is dank aan onze God. We zingen vers 5 van Psalm 87 en we wensen elkaar hier, thuis of waar we ook ons bevinden, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader in Christus Jezus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, gaan we opnieuw met elkaar zingen. psalm in de Berijms, als we die in weerklank vinden. En dan vanmorgen ook in verbondenheid met de dingen die in Israël gebeuren en gebeurd zijn. Een wat onbekende psalm, maar toch goed om die ook eens te zingen. Psalm 83, de versen 1 en 2. Houd u niet stil, zwijg niet, o God, aanschouw niet werkeloos ons lot. De vijand tiert, hij wil ons treffen. Zie hoe uw haters zich verheffen. Met valse list uw volk verraden en uw beschermelingen smaden. Zij zeggen, sla dat volk toch neer. Gun Israël geen leven meer. Die naam zelfs moet vergeten worden. En wat er verder volgt in die eerste twee versen van Psalm 83 in de berijming, zoals we die in weerklank vinden. Stellen wij ons voor de spiegel van Gods heilige wet en de samenvatting daarvan. En zingen we daarna uit Psalm 65, het tweede vers. Psalm 65, vers 2. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte deze geboden samen in een hoofdsom en hij zei, u zult de Heere, uw God, lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Moedig ons voor de Heer in het gebed en bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laten we bidden. Ja, Heer, we mochten het met elkaar zingen. Welzalig, die Gij hebt verkoren. Die Gij uit al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen. Ja, wonen in uw huis. Ja, dat aardse gedruis, dat rumoer van de volken, dat horen we overal om ons heen. Als we denken aan wat er gebeurt in deze wereld, aan de oorlogen die er gevoerd worden, de strijd, het geweld, de haat, maar ook op het kleinere vlak is er zoveel gaande. Heere, wat een gedruis. Wat een rumoer, wat een onrust, wat een onvrede. Hier in die wereld leven wij. Dat is de wereld sinds de zondeval. En hier daarin zoeken we onze weg, daarin gaan we onze gang, daarin doen we ook zoveel wat niet is. naar uw wil. We hebben uw geboden gehoord. En we moeten u belijden dat wij altijd weer in gebreken blijven. Dat we soms wel bewust, soms onbewust tegen u zondigen. Dat we niet u bovenaan in ons leven stellen, maar onszelf zo voorop stellen. Zo bezig zijn met onszelf, om het hier en nu zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. Vaak ten koste van anderen. Hier, het ontbreekt ons zo aan de liefde, de ware liefde. Heer, wij bidden u, zie ons aan in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Vergeef ons al onze zonden. Reinig ons in zijn bloed en vernieuw ons door de kracht van uw geest. Mag dat zo in ons leven openbaar komen. Mag dat ook doorwerken in deze wereld. En mag zo uw werk, uw woord in deze wereld vrucht dragen. Heer, wat een voorrecht dat u ons doet naderen om uw heilstem te horen. Stem van redding. Een woord van bevrijding, van genade, van vergeving. Heer, u roept ons om het ons bekend te maken. U roept ons om tot u te komen, om naar u te luisteren, om ons voor u neer te buigen en om u te dienen. Maar dan wilt u ook uw genade ons aanzeggen. Heere, geef dat we uw stem mogen horen. Dat we naar luisteren. Dat we tot u komen. En dat we het zo uit uw hand mogen ontvangen. Heere, mag dat zo vanmorgen zijn in deze dienst. Mogen we zo uw aanwezigheid opmerken. Mag zo ons hart voor u opengaan. Mag zo uw woord voor ons hart opengaan. En geef dat we zo uw stem horen. Hier, maar ook thuis. Of waar we ook zijn, als we verbonden zijn met deze dienst. Heere, wilt u dan aanwezig zijn? Wilt u dan tot ons spreken? Wilt u ons aanraken? Wilt u alles wat ons kan hinderen, daarin ook wegnemen? En geef dat we zo vol verlangen zijn om te horen wat u tot ons te zeggen hebt. Om ons door u te laten leiden en te onderwijzen en misschien ook wel terechtwijzen. Door u te laten bemoedigen en vertroosten en aansporen. En wat we al niet meer nodig hebben. Heer, u kent ons, u weet wat er in ons leven is, wat er in onze gedachten is. De dingen die ons zorgen baren, ten neerdrukken. De dingen die ons opwinden, waar we druk mee zijn, waar we naar uitzien. Waar we blij mee zijn en dankbaar voor zijn. Heer, we mogen het alles voor u neerleggen. En wilt u in al die verschillende omstandigheden zo tot u spreken zoals we dat nodig hebben. Heere, geef de boze geen plaats. Breek zijn rijk af. Geef uw geest alle ruimte om uw werk te doen. Wil alle weerstand verbreken. Geef dat we niet afgeleid worden. Geef dat we ons niet verzetten tegen uw woord. Dat we het niet naast ons neerleggen en langs ons heen laten gaan. Maar geef dat het ons werkelijk om u te doen is. Werkelijk te doen is om wat u te zeggen hebt. Of we nu oud geworden zijn, of nog jong zijn, of midden in het leven staan. Heere, zonder u kunnen we niet. Want alleen u hebt de woorden van het eeuwige leven. Laten die woorden zo hun weg vinden naar ons hart en leven. Heere, zo bidden wij u. Geef onze gezegende dienst. En zegen zo de verkondiging van uw woord, waar ook ter wereld. En dan denken we dan ook aan onze broeders en zusters die niet in vrijheid samen kunnen komen zoals wij. Wilt u hen beschermen en nabij zijn en zegenen. En wilt u ondanks de moeilijke omstandigheden toch ook doorgaan met uw werk, uw naam verheerlijken en uw koninkrijk uitbreiden. Heere, zo bidden wij u. Dat deze dienst ook zo mag uitlopen op de verheerlijking van uw naam. Wij vragen het u uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, ik wil met u vanmorgen lezen uit 1 Samuel 8. In Waverveen ben ik al een tijdje bezig met het eerste boek Samuel en we zijn bij hoofdstuk 8 aangekomen. En dat wil ik vanmorgen ook met u lezen. Daar staat boven: Israël verlangt een koning. 1 Samuel 8 en we lezen het hoofdstuk in zijn geheel. Dan uit het woord van God als volgt in 1 Samuel 8 vanaf vers 1. Het gebeurde nu toen Samuel oud geworden was, dat hij zijn zonen tot richters over Israël aanstelde. De naam van zijn eerstgeboren zoon was Joël, de naam van zijn tweede was Abia. Zij waren richters in Beerseba. Maar zijn zonen gingen niet in zijn wegen, zij waren uit op winstbejag, namen geschenken aan en bogen het recht. Toen kwamen alle oudsten van Israël bijeen en zij kwamen bij Samuel in Rama. Zij zeiden tegen hem: zie, u bent oud geworden en uw zonen gaan niet in uw wegen. Stel daarom een koning over ons aan om ons leiding te geven, zoals alle volken. Toen zij zeiden: geef ons een koning om ons leiding te geven, was dit woord kwalijk in de ogen van Samuel. En Samuel bad tot de Heere. Maar de Heere zei tegen Samuel: geef gehoor aan de stem van het volk in alles wat zij tegen u zeggen, want zij hebben u niet verworpen, maar mij hebben zij verworpen, dat ik geen koning over hen zou zijn. Overeenkomstig alles wat zij mij aangedaan hebben vanaf de dag dat ik hen uit Egypte geleid heb tot deze dag toe, door mij te verlaten en andere goden te dienen, doen zij ook nu aan u. Wel nu, luister naar hun stem, maar waarschuw hen nadrukkelijk en maak hun de handelswijze bekend van de koning die over hen zal regeren. Daarop maakte Samuel al de woorden van de Heere bekend aan het volk dat een koning van hem verlangde. Hij zei: dit zal de handelswijze zijn van de koning die over u zal regeren. Hij zal uw zonen nemen om hen voor zich in te zetten bij zijn wagens en zijn ruiterij, en om hen voor zijn wagen uit te laten lopen. Hij zal hen aanstellen tot bevelhebbers over 1000 en tot bevelhebbers over 50. Zij zullen zijn akkers moeten ploegen, zijn oogst binnenhalen en zijn strijdwapens en zijn wagentuig maken. Uw dochters zal hij nemen als zalfbereidsters, kooksters en baksters. Uw akkers, uw wijngaarden en uw olijfgaarden, de beste zal hij nemen en ze aan zijn dienaren geven. Van uw zaaigoed en uw wijngaarden zal hij het tiende deel nemen en dat aan zijn hovelingen en zijn dienaren geven. Hij zal uw slaven, uw slavinnen, uw beste jonge mannen en uw ezels nemen om daarmee zijn werk te doen. Hij zal het tiende deel van uw kudde nemen en u zult hem tot slaven zijn. U zult het in die dagen uitschreeuwen vanwege uw koning die u zich gekozen hebt, maar de Heere zal u op die dag niet antwoorden. Maar het volk weigerde naar de stem van Samuel te luisteren. Ze zeiden: nee, er moet toch een koning over ons komen. Dan zullen wij ook zijn als de volken. Onze koning zal ons leiding geven en hij zal voor ons uitgaan en onze oorlogen voeren. Toen Samuel al de woorden van het volk gehoord had, sprak hij die uit ten aanhoren van de Heere. De Heere zei tegen Samuel: luister naar hun stem en stel een koning over hen aan. Toen zei Samuel tegen de mannen van Israël: ga heen, ieder naar zijn stad. Tot zover de schriftlezing. Zalig zij die de woorden van God horen en die ook bewaren in hun harten. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in het gelezen gedeelte. Het gaat over dit gedeelte. En een kerntekst is wel vers 7. Dan lezen we nogmaals: maar de Heere zei tegen Samuel: geef gehoor aan de stem van het volk in alles wat zij tegen u zeggen, want zij hebben u niet verworpen, maar mij hebben zij verworpen, dat ik geen koning over hen zou zijn. En daarbij heb ik boven de preek geschreven deze vraag: mag de Heere koning zijn? Mag de Heere koning zijn? We gaan eerst zingen met elkaar ter inleiding op de prediking uit Psalm 81. Te beginnen met dat voor velen bekende vers, vers 12. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij smeekt, mild en overvloedig. Maar dan ook vers 13. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. En wat er verder volgt in de versen 12, 13 en 14 van Psalm 81. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Mag de Heere koning zijn. Jongens en meisjes, jongelui. Soms kan een gewone vraag, een schijnbaar gewone vraag, toch heel pijnlijk aankomen. Heel gevoelig liggen. Stel je voor dat je afgesproken hebt om in een sportteam te spelen en een wedstrijd mee te doen, maar op het laatste moment Komt iemand naar je toe en die vraagt, vind je het goed als we iemand anders in jouw plaats kiezen? Ja, hoe voelt dat dan? Hoe komt dat over? Eigenlijk voel je dan toch een beetje aan de kant geschoven, zo van, ik ben zeker niet goed genoeg. Ze willen zeker iemand hebben die het beter kan dan ik, of waarvan ze denken dat hij het beter kan dan ik. En misschien worden er allerlei redenen voor genoemd en wordt er wel bijgezegd, ja, het is niet persoonlijk bedoeld hoor, maar ja, dat kan niet goed maken dat je behoorlijk afgewezen voelt. Eigenlijk krijg je het gevoel dat je als persoon ook buiten beeld bent. Blijkbaar doet het er niet toe hoe het op jou overkomt, hoe dat voelt. Blijkbaar doet het er helemaal niet zo toe wie je bent. Gaat het er alleen maar om dat de leden van dat team willen winnen en daarvoor ook bereid zijn, koste wat het kost, ja, te doen. Ja, zo kun je op allerlei manieren, soms heel subtiel, afgewezen worden, je afgewezen voelen. En dat is heel naar. Nou, dat is eigenlijk ook wat we in eerste instantie hier proeven, als we dit gedeelte zo met elkaar gelezen hebben, als we horen hoe die mensen uit Israël, de oudsten, bij Samuel komen om hem te vragen om een koning aan te stellen. Dan lezen we dat Samuel daardoor geraakt is. Dat het kwalijk is in zijn ogen. Dat hij, ja, merkt dat hij eigenlijk afgewezen wordt, of dat het volk zoiets heeft van, nou, het is wel lang genoeg geweest. Het wordt tijd dat er een ander komt en we willen dan graag een koning hebben, net zo als de mensen, de volken om ons heen. Dit woord was kwalijk in de ogen van Samuel. Het voelt als een motie van wantrouwen. Alsof de wijze waarop hij leiding gegeven heeft aan het volk al die jaren, alsof dat niet meer voldoende is, alsof dat niet meer goed genoeg is. Het volk is toe aan wat anders. Ja, ze kleden het natuurlijk wel netjes in. Ze zeggen het natuurlijk niet zo, zo van Samuel, het wordt tijd dat er iemand anders komt. Ze proberen dat natuurlijk heel logisch en aannemelijk voor te stellen. Met heel redelijke argumenten te omkleden. En die argumenten hebben toch ook wel een waarheid in zich. En tenslotte komen ze ook naar Samuel toe om het aan hem te vragen. Ze erkennen Samuel dus toch wel als degene die leiding geeft en die dan voor hen ook die koning moet aanstellen. Dus ja, het klinkt eigenlijk allemaal nog best wel aardig en respectvol. Zo van, u bent oud geworden en nou ja, het is belangrijk, hè, dat er opvolging komt. En nou ja, dat moet geregeld worden. Maar goed, om dat nu te regelen, niet te wachten tot u bent overleden. Natuurlijk heel aannemelijk en begrijpelijk. Maar ja, hoe voelt dat? Er wordt al vooruit gegrepen op zijn overlijden. Van, nou ja, u bent oud geworden, dus het zal misschien niet zo lang meer duren dat u zult sterven. Dus laten we nu maar vast kijkers met koppen slaan. Zo heel subtiel tussen de regels door merk je, hè, dat de oudste tijd vinden dat Samuel plaats gaat maken voor een ander. En ze voeren daar ook nog bij aan, hè, dat zijn zonen niet in zijn wegen gaan. Zonen die hij als richters aangesteld had om hen te helpen, die doen het blijkbaar niet zo goed in de ogen van de oudste. En die komen dus dan ook niet echt in aanmerking voor dat koningschap en ook niet om dat richterschap van Samuel voort te zetten. Nou ja, alles bij elkaar zou je toch zeggen, toch een heel legitieme vraag van die oudste, toch respectvol om zo Samuel te vragen om vast vooruit te denken en mee te werken of voor ja, de toekomst. Te erkennen hem toch. Ja, maar waarom? Wat is hun doel? Feitelijk hebben ze Samuel alleen nodig om voor elkaar te krijgen wat ze graag willen. En dat wordt ook wel duidelijk aan het einde van het hoofdstuk. Ze zijn niet echt op uit om Samuel raad te vragen. Zou het misschien goed zijn als? Nee, ze vragen om een koning. En ze willen gewoon een koning. Dus het is eigenlijk niet een verzoek, maar eerder haast een bevel van u moet een koning over ons aanstellen. Zo zeggen ze het natuurlijk niet, maar uiteindelijk komt het daar wel op neer. En waarom willen ze dat dan? Ja, ze willen zijn zoals de volken rondom. Die hebben ook hun koningen. En die koningen, ja, die geven leiding aan het volk. Die gaan voor het volk uit in de strijd. En ze denken, ja, dit zou ook geweldig voor ons zijn. Een koning. Die het hele volk bij elkaar houdt en een leger op de been kan brengen. En, nou ja, geweldig. Zijn zoals de volken van rondom. En dat zegt ook wel iets. Ze kijken naar die volken rondom en denken van ja, zo willen wij ook zijn. En is dat niet herkenbaar? Werkt het vaak ook niet zo? Zijn mensen ook vaak niet een beetje zo van even kijken hoe die en die het doet? Ja, zo wil ik het ook. Onder jongeren is dat ook vaak zo. Je hebt dan bepaalde groepen en dan wil je ergens bij horen en dan moet het zo gaan zoals het in die groep eraan toe gaat. En je wilt niet buiten de boot vallen. Je wilt bij de groep horen. En zo willen de Israëlieten in zekere zin ook meetellen onder de volken. Ja, en die twee hebben alles met elkaar te maken. Met de groep meedoen en afwijzen. Vaak hangen die samen met elkaar. Want zo gaat het toch, hè? Als je er niet bij hoort, als je niet met die groep meedoet, mee wil doen, als je niet bij die populaire groep hoort, hè, dan hoor je er niet bij, dan word je afgewezen. Zo gaat het toch vaak. En zo zie je dat patroon, die structuur ook hier functioneren. Mensen kijken naar de volken van rondom en die denken van dat is geweldig, dat willen wij ook, zo moet het gaan. En alles wat daarmee in strijd is, ja, dat moet eigenlijk ook wijken. En zo moet Samuel, zo moet het richterschap, zo moet zijn profeetschap wijken voor de verlangens, de wensen van het volk. Ja, en zo moeten soms mensen die niet mee willen doen met een bepaalde groep ook het veld ruimen. Als je niet mee wil doen, ja, dan hoor je er gewoon niet meer bij. Dan zoek je het maar uit, of als je het slecht treft, dan word je nog gepest ook. Maar kun je je vragen, had Samuel dat ook niet een beetje in de hand gewerkt, deze ontwikkeling? We lezen namelijk dat hij zijn zonen aangesteld had als richters. En we lezen eerder al dat hij nou leiding gaf aan het volk Israël. Hij ging jaarlijks naar verschillende plaatsen toe om van daar recht te spreken en leiding te geven. En hij had in zijn eigen plaats in Rama ook een altaar gebouwd. Dus was het optreden van Samuel ook al niet iets van een poging tot centralisatie, om maar een moeilijk woord te gebruiken. Dat wil zeggen, dat de leiding van het volk bij één persoon terecht zou komen. Nou, de Heere had hem daartoe geroepen, had zijn leven zo ook gestuurd, dat hij die positie kreeg, zoals eerder ook andere richters door God geroepen waren om leiding te geven aan het volk in bepaalde moeilijke omstandigheden. Nou ja, dat is natuurlijk heel bijbels. God zelf riep hen daartoe. En zo was het ook bij Samuel. Hij was door de Heere geroepen. Maar gaat hij daarin ook niet te ver? Namelijk dat hij zijn positie ook aan het consolideren is, aan het vastzetten is. Door ook zijn zonen aan te stellen als richters, alsof zijn roeping iets van een erfrecht in zich heeft. Zoals je bij koningen een dynastie hebt. Dat is de zoon van de koning, die is de kroonprins, die zal later koning worden. Dat hij als richter en profeet zijn zonen had aangesteld. Terwijl God toch degene is die mensen in die positie roept. En het niet overdraagbaar is op kinderen. Dus zowel dat Samuel zijn eigen positie versterkt had en ook een altaar gebouwd had in Rama, in zijn woonplaats. Hij bracht de kern van de zaak bij elkaar in één punt. En hij had zijn zonen aangesteld die dan in het zuiden van het land, in Berzeba, waarschijnlijk in eerste instantie als zijn hulp, zijn knechten, bezig waren. Maar dan ongetwijfeld als hij zou overlijden, later zijn plaats zouden innemen. En dat was niet helemaal goed gegaan. Dat ging niet helemaal goed. Die zonen van Samuel die bleken als richters nou niet zo goed hun werk te doen. Blijkbaar konden zij niet goed met die status, met die positie omgaan. Dat zie je ook wel vaker. Als mensen in een bepaalde positie komen, een bepaalde machtspositie komen, dat ze dan daar misbruik van gaan maken. Heel vaak zie je dat ook in allerlei landen, in Afrika bijvoorbeeld. En dan komt er iemand aan de macht met allerlei mooie beloften en mooie toekomstperspectieven. Maar als iemand eenmaal zit op de plek waar hij zit, dan doet hij niet anders dan zijn eigen macht veiligstellen en zijn eigen zakken vullen. Zo ontstaan de dictators. Zo gebeurt dat hier ook een beetje bij die zonen van Samuel. Zij zetten de dingen naar hun eigen hand. Zij willen er zelf beter van worden. Zij zijn er niet ten dienste van het volk. En Samuel weet dat natuurlijk ook. En net als Eli horen we niet dat hij daar veel tegen inbrengt. Blijkbaar is Samuel zich gaan hechten ook aan zijn eigen positie, aan zijn eigen plek te midden van het volk, en vindt hij dat ook moeilijk om dat los te laten. En daarin is ook Samuel niets menselijks vreemd. Dat vinden we allemaal moeilijk. En dat komt nu hier gevoelig naar voren. Als het volk vraagt om een koning, dan wordt er aan hem getrokken. Dan voelt hij dat zijn positie ter discussie staat. Dat hij die ook zou moeten loslaten een keer. En daar heeft hij moeite mee. En daar is hij eigenlijk niet van plan om daar aan toe te geven, om daar gehoor aan te geven. Het is kwalijk in zijn ogen. Maar het mooie wat Samuel doet en waarin hij ook degene is die echt leiding geeft aan zijn volk, is dat hij dan bidt. Hij bad tot de Heere aan het einde van vers 6. Dus hij geeft niet gelijk vanuit zijn emotie een antwoord van bekijken, dat doen we nooit, dat is niet de bedoeling, enzovoorts. Zoals je dat zou kunnen verwachten van mensen die dat soms vaak wel snel geneigd zijn te doen, maar hij bidt eerst tot de Heere. En dat toont hem toch ook als de ware leider van het volk. Hij bidt voor zijn volk tot de Heere om leiding. Om niet zijn eigen wil en wijsheid voorop te stellen, maar Gods wil daarin te kennen. Maar het antwoord is heel anders dan hij graag zou willen. De Heere zegt dat hij precies moet doen wat het volk van hem vraagt. De Heere wijst Samuel niet af, maar hij zegt wel tegen Samuel dat hij naar het volk moet luisteren. En dat heeft ermee te maken hoe de Heere dan antwoord geeft. Het lijkt erop dat de Heere het volk gelijk geeft als hij tegen Samuel zegt dat hij alles moet doen wat het volk hem gevraagd heeft. Dat de Heere God op de hand van het volk is. dat hij het volk zijn zin geeft. Zo lijkt het. Ja, maar zo is het toch niet. De Heer geeft zijn volk wel zijn zin, maar niet in zijn gunst. Niet onder zijn zegen. Dat kan dus blijkbaar. Samuel moet luisteren naar de Heere. Hij mag niet doen waar hij zelf zin in heeft, zeggen wat hij zelf zin in heeft. Hij moet zichzelf aan de ene kant verloochenen als de Heere God tegen hem zegt dat hij alles moet doen wat het volk van hem vraagt. En tegelijkertijd is er meer aan de hand, want datgene wat het volk vraagt en wat God aan het volk zal geven, dat geeft hij niet in zijn gunst, niet in zijn zegen. Nee, op deze wijze zal het volk zichzelf gaan straffen. Zal God het volk straffen voor het afwijken van hem. Zo staat het in vers 8, hè, overeenkomstig wat zij mij aangedaan hebben vanaf de dag dat ik hen uit Egypte geleid heb tot deze dag toe, door mij te verlaten en andere goden te dienen, doen zij nu ook u aan. Dus het antwoord van de Heere God is heel belangrijk om dat goed te begrijpen. Het is dus niet zo dat de Heere God het volk zijn zin geeft en gelijk geeft. Maar God gaat hier zijn eigen weg om zijn volk op den duur zichzelf in de vingers te laten snijden. En zichzelf te straffen. Waarom dan? Nou, dat is waar het om spant en wat de diepste kern is van de zaak. Want zij hebben u niet verworpen, zegt de Heere tegen Samuel, maar mij hebben zij verworpen dat ik geen koning over hen zou zijn. Dat is waar het op vastzit. Dat is het grote punt, het grote probleem. Het volk wijst niet in de eerste plaats Samuel af, maar in de eerste plaats wijzen ze God zelf af. God die hun koning is, die hen geleid heeft, die hen beschermd en gedragen heeft. Door een koning te vragen, wordt God als koning aan de kant gezet. Hebben ze meer vertrouwen in een mens dan in hun God? Meer vertrouwen in een aardse koning dan in de hemelse koning. Willen ze wel hun koning dienen en volgen, maar willen ze niet de Heere dienen en volgen? De koning wordt een macht los van en vaak tegenover God. En vaak zullen de koningen het volk daarin meenemen. Nog verder afvoeren van God af. Nog verder meevoeren in de afgoderij. In het leven zonder God. En ze zullen daarmee de oordelen van God over zich halen. Zo zien we in de koningengeschiedenis. Uiteraard zijn er een paar uitzonderingen ten goede. Maar uiteindelijk worden de beide rijken die dan al gesplitst zijn. Het noordelijke en het tienstammenrijk en het tweestammenrijk, beide door de vijand weggevoerd. Daar zal het op uitlopen. Maar het een staat niet los van het andere, dat moeten we ook goed beseffen. De Heer zegt wel tegen Samuel, want ze hebben u niet verworpen, maar mij hebben zij verworpen dat ik geen koning over hen zou zijn. Ja, maar het komt toch wel via Samuel, of tot Samuel als een afwijzing. Ze wijzen hem af, hij die door God geroepen was. Hij die door God gezonden en aangesteld was als richter, profeet. Die directe leiding van God wensen ze niet meer. Ze bidden niet tot God om een nieuwe profeet of een richter. Nee, ze komen bij Samuel om voor hen een koning aan te stellen. God wordt er als het ware niet helemaal buiten gehouden, maar toch. Samuel die bidt natuurlijk voor het volk, jazeker. Maar toch, het is iets wat ze zelf willen regelen en organiseren. Er moet een koning komen en Samuel kan hen daarbij helpen. Samuel heeft nog het gezag om dat koningschap in te stellen, zodat het volk daar waarde aan zal hechten en daar ook gehoorzaam aan zal zijn. Het een hangt niet hangt samen met het andere, staat niet los van het andere. Het afwijzen van God en het afwijzen van zijn dienaar hebben hier ook alles met elkaar te maken. Of dat nu wel bewust en wel bedoeld is of niet. Het afwijzen van de Heere is impliciet ook het afwijzen van zijn dienaar. Of het afwijzen van zijn dienaar, het passeren van zijn dienaar, is impliciet ook het afwijzen van de God die hem geroepen heeft. Nou, dat is ook wel een herkenbaar iets, denk ik, in onze dagen. Hè, als het gaat om hoe de dingen in de kerk gaan. Hoe vaak lopen mensen niet achter een bepaalde predikant aan? Of ontlopen mensen niet een bepaalde predikant? Dat is nou niet mijn stijl, mijn type, mijn... Nou, noem maar op. En hebben we soms allerlei argumenten voor. Van, ja, maar dit mankeert eraan en dat mankeert eraan. Maar afwijzen van een dienaar van God is uiteindelijk toch het afwijzen van God zelf die een dienaar geroepen heeft. Het een kun je niet losmaken van het ander. En bij alle goede argumenten die daarbij aangevoerd kunnen worden, kun je dat toch niet negeren en ontkennen. Als iemand door God geroepen, aangesteld en gezonden is, dan moeten we dat ook respecteren. Dan moeten we dat ook werkelijk eerbiedigen. Als we dat niet doen, dan schuiven we God aan de kant en de manier waarop God leiding wil geven, lopen we dan in de wielen. We beleiden toch dat God goedertierlijk zijn dienaren zendt, verkondigers van die goede en blijde boodschap wanneer hij wil en tot wie hij wil. Kun je zomaar niet van afmaken. Maar dat is wat we voortdurend zien gebeuren. Toen en nu. En het vindt wel zijn diepste climax in het feit dat de Heer Jezus Christus zelf zo door zijn eigen volk verworpen werd. Hij, die door God zelf gezonden is, geroepen is tot redder, koning van zijn volk, van deze wereld. Hij werd verworpen. Ze moesten hem niet. Ze kozen Barabbas in plaats van Jezus. Onbegrijpelijk. En toch, zo gaat het keer op keer. Soms met vrome argumenten, zoals de fariseeën en schriftgeleerden toen ook hadden. Het is beter dat er één sterft dan dat het hele volk verloren gaat. En het was nog een profetie ook. Ja, God gaat zijn ongekende gang, dat wel. Maar het was niet naar Gods wil. In die zin, het was niet rechtvaardig. Het verwerpen van de Zoon van God was de grootste zonde. Een grote vergissing. De gezalde van de Heere kun je niet afwijzen. David, die krijgt de kans in zijn leven om Saul te doden. Maar hij zegt, zal ik mijn hand aan de gezalfde van de Heere slaan? Als hij daar in die spelonk is en die punt van die mantel van Saul afgesneden heeft, dan lezen we dat zijn hart in hem bonkt. Hij weet diep van binnen, dit kan niet, dit mag niet. Wat er ook gebeurt en wat er ook gaande is, ik mag mijn hand niet slaan aan de gezalfde van de Heere. Gemeente Samuel, die moet het volk waarschuwen. De Heer zegt tegen Samuel van nou, vertel hen maar wat het betekent als er echt een koning zal zijn. Hoe dat zal gaan, want je kunt er wel heel lyrisch over doen van een koning, dat is zo geweldig, maar vergeet niet dat het allemaal niet zo geweldig is. Nou, en dat is natuurlijk wel iets wat Samuel goed uitkomt op dit moment. Hij zal eens even goed vertellen hoe verschrikkelijk dat zal zijn. Een koning, wat hij allemaal zal doen en van zijn volk zal vragen en van hen zal afnemen. Hij stelt het zo zwart mogelijk voor en terecht. En zo maakt hij hen ook helemaal verantwoordelijk voor hun keuze. als zij daarin volharden wat ze ook zullen doen. Hun verzoek. Ze kunnen nooit zeggen, ja, maar dit hebben we niet geweten. Wij zijn niet gewaarschuwd. Nee, ze weten drommels goed wat ze vragen, wat ze willen. Nu Samuel hen vertelt wat het allemaal zal betekenen, maar het maakt hen niet uit. En daarom is ook direct duidelijk, hè, wat hun insteek is. Ze komen niet bij Samuel om te vragen of het misschien goed is dat ze een koning zullen krijgen. Nee, ze willen het gewoon. En ze trekken zich niets van al die argumenten van Samuel aan. Ze erkennen hem daarin dan ook niet als ja, de door God gezondene die hen raad geeft. Anders zouden ze zeggen, ja, u hebt gelijk. Het is toch niet zo'n goed idee, we hadden dat. We moeten het anders aanpakken. Nee, het is hen daar niet om te doen, om goede raad te krijgen. Nee, ze zijn er om hun zin te krijgen. Daarin is hun goddeloze bedoeling duidelijk. Ze zijn er hier alleen maar om Samuel naar hun hand te zetten, om hem zo ver te krijgen dat hij voor hen een koning aan zal stellen. Kijk, als ze werkelijk oprecht waren geweest, hè, dan waren er ook andere wegen geweest. Dan stonden hun ook andere wegen ter beschikking. Want ja, dat argument over die zonen van Samuel, dat was misschien terecht. Hè, maar dan hadden ze die zonen toch kunnen afzetten. Of ze hadden die zonen ernstig kunnen berispen. En zeggen, als jullie daarmee doorgaan, dan worden jullie afgezet of zo. Maar nee, dat is eigenlijk helemaal niet aan de orde. Dat is helemaal niet belangrijk. Het gaat erom dat er een koning komt. Ja, ze hadden natuurlijk ook kunnen zeggen van tegen Samuel, nou ja, u bent oud geworden, hoe moet het nu als u sterft? En dan had Samuel kunnen zeggen, nou, we zullen de Heere bidden dat hij dan een nieuwe richter, een nieuwe profeet zal zenden om het volk te leiden. Maar nee, daar is het niet om te doen. Ze willen hun zin hebben. Ze hebben zo hun gedachten, hun afwegingen gemaakt, hun berekeningen erop losgelaten. En zo moet het gaan en zo zal het gaan. In plaats van dat ze bidden en werkelijk om Gods leiding verlegen zijn. In plaats van ook dat ze bereid zijn om te accepteren dat de dingen soms anders gaan dan ze zelf graag zouden willen. En dat is ook wel de belangrijke les die we in dit gedeelte ja, ook tegenkomen. De grote vraag ook. Zijn we werkelijk bereid, persoonlijk, als gemeente en wie dan ook, hoe dan ook, om ons te voegen naar de weg die God met ons gaat? Of zijn we erop uit om zelf onze eigen weg uit te stippelen en God erbij te halen om dat te bekrachtigen? We hebben God nodig om te onderstrepen wat wij willen en wat wij vinden. Ja, dan ben je natuurlijk heel verkeerd bezig. God gaat ons zijn weg met ons en dat is soms een moeilijke weg, maar zijn we dan bereid om dat te aanvaarden en het in Gods handen te leggen? Tot het moment hè, dat Hij de last van je afhaalt, tot het moment dat Hij ja, een andere weg gaat. Kunnen wij het nog verdragen als gemeente, persoonlijk als christen, als gelovigen? Dat God soms een last op onze schouders legt. Of zoals het Nieuwe Testament dat zegt, hè, dat God ons kastijdt onder zijn vaderlijke hand. En dat is waar het natuurlijk ook hier uiteindelijk om gaat. Het volk is bang voor het een of het ander, of het wil graag iets. Maar de vraag is, kunnen we ons leven, hoe het ook gaat, in Gods handen leggen? Kunnen we het aan Hem overgeven? In tijden van voorspoed, in tijden van tegenspoed, kunnen we het in Gods handen leggen en ons erbij neerleggen als we merken hè, dat Gods hand op ons drukt. En dan ook dat zien in het licht van, zoals het staat in Hebreeën 12, hè, dat God ons kastijdt, zijn kinderen kastijdt tot ons nut, dat wij deel zullen krijgen aan zijn heiligheid. Kijk, als we onder die slaande hand van God willen wegkruipen en onze eigen wegen willen kiezen, dan staan we God in de weg om ons daar te krijgen waar we zijn moeten. Dan lopen we God voor de voeten. dan gaan we niet in zijn wegen, maar dan gaan we eigen gekozen wegen. En uiteindelijk loopt het dan niet goed met je af. Dat zien we in de geschiedenis van het volk Israël. Het tienstammenrijk wordt uiteindelijk verstrooid. Het tweestammenrijk wordt in ballingschap gevoerd. En toen kwam er een einde aan het koningschap. Behalve dan dat de Heer toch belooft dat er in de lijn van het koningschap een nieuwe koning zal geboren worden. De ware koning. Maar dat is wel een koning van Gods wegen. Jezus Christus. Die werkelijk koning zal zijn en werkelijk koning moet zijn. Geen aardse koning, maar een hemelse koning. Dat is waar het om gaat. En dat was de wijze waarop God ook zijn volk wilde regeren. Door middel van zijn profeten, God als koning in de hemel. Zo wilde hij zijn volk leiden en besturen. En zo heeft God zijn zoon uit de hemel gezonden. Om ons de weg te wijzen en om ons te leiden. Om ons daar te brengen waar hij ons hebben wil. Opdat hij eenmaal ook koning over ons zal zijn. Nu al in dit leven en straks voor eeuwig als zijn koninkrijk komt. In heerlijkheid. Maar gemeente, als we die wegen van God afwijzen. En dan loopt het gevaar ook de zegen van God mis te lopen. Gods zegen kun je toch ook alleen maar ontvangen via Gods wegen. Gemeente, tot slot, ik kom weer terug bij het begin. Als je je afgewezen voelt. Of misschien wel zelf iemand bent die anderen afwijst. Weet dan één ding. Dat wie een mens afwijst in feite zijn maker afwijst. God afwijst. En als je daaronder gebukt gaat. Hè, dat je daarmee te maken hebt met afwijzing. En dat je dat moeilijk vindt in je leven. Dan moet je er ook maar aan denken. Dat God ervan af weet. En dat hij je ziet en je kent. Dan mag je het in zijn handen leggen en je aan hem overgeven. Want hij wijst je niet af. Hij wijst niemand af die tot hem komt. Om zijn genade, om zijn hulp, om zijn leiding. Wie tot hem komt, zal hij geenszins afwijzen, verstoten. En als hij je aanneemt, wie kan je dan nog afwijzen? Paulus zegt het in de Romeinenbrief zo mooi. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Een retorische vraag. Het antwoord is niemand. Ja, Christus. Die is de enige die recht heeft. Maar Christus is juist degene die het voor ons opneemt. Maar als wij een ander afwijzen, dan zal het zich uiteindelijk tegen onszelf keren. Dan wijzen we uiteindelijk onszelf af. En dan zal God ons moeten afwijzen. Daarom laten wij buigen voor de Heere. Laten wij Hem als onze koning erkennen en belijden. Liefhebben en dienen. Want wie zo voor Hem leeft, die vindt het leven en die ontvangt zijn zegen. Amen. Gemeente, zingen we opnieuw uit die 81ste psalm. En nu de volgende twee versen 15 en 16. Och, had naar mijn raad zich mijn volk gedragen. Och, had Israëls zaad op mijn effen paan, paden, geëffende paden. God, die baant de weg, ijverig willen gaan naar mijn welbehagen. Psalm 81, vers 15 en 16. Gemeente, zullen we danken en ook voorbeden doen. En we bidden voor Piet en Nel Treur en ook voor Leni Treur, die gisteren aan het geopende graf stonden van hun broer en zwager. De Heere, schenk hen vertroosting. We bidden voor mevrouw Dit van der Vaart, van de Oudhuizenweg. Die is opgenomen in zorgcentrum Roosendaal in Utrecht. We dragen haar op aan de Heere die met haar meegaat. We bidden voor de heer Boele, ook van de Oudhuizenweg. Die is opgenomen in het ziekenhuis met een vermoedelijke blinde darmontsteking en daar wordt behandeld. We vragen om zegen op de middelen die daarvoor worden gebruikt. We doen voorbeden voor Piet Vos, die de gevolgen van de derde chemokuur moet doorstaan. We vragen om herstel hiervan en Gods nabijheid voor hem en zijn gezin. We bidden om wijsheid en leiding van de geest op de kerkraadsvergadering. We bidden voor de situatie in Israël, dat de strijd niet alleen gevoed zal worden door wraak, maar ook verder zal worden gekeken op de weg naar vrede. En we danken ook dat Peter en Riek veilig mochten terugkeren naar Nederland vanuit Centraal-Azië. We bidden voor het team verpleegkundigen in het hospice dat nu zonder Riek en haar collega Gerlinde het mooie, maar vaak ook zware werk moeten doen. Dat het hospice een plek mag blijven waar Gods licht in en liefde en vrede ervaren worden door mensen die na een zwaar leven op straat in hun laatste levensfase zijn gekomen. Zullen we de Heere danken en bidden. Heere, trouwe God in de hemel, dank u wel voor uw woord, voor uw onderwijs, voor uw leiding. U wijst ons de weg. Soms is dat anders dan wij denken. Samuel moest doen wat het volk van hem vroeg, ook al was het kwalijk in zijn ogen en ook al was het ook kwalijk in uw ogen en toch moest hij gehoor geven aan dat verzoek. Maar het was niet in uw gunst, niet in uw zegen. Heere, geef dat het ons werkelijk om u te doen is. Om uw wil, om uw leiding, om uw zegen, om uw gunst en genade. Dat wij u niet nodig hebben om onze zin te doen, maar dat het ons verlangen is om u te dienen en voor u te leven. Heere, dat we zo ook van uw genade mogen leven, als afhankelijke mensen. Heere, wat is dat een moeilijke les die we heel ons leven moeten leren. Dat u soms andere wegen met ons gaat dan we graag zouden willen. Dat we soms te maken hebben met tegenspoed, met kruis, met moeite, zorg en verdriet. Maar Heer, geef dat we juist in die weg dichter naar u toe mogen groeien. En juist in de moeite ook uw nabijheid, uw trouw, uw liefde, uw genade mogen ervaren en ontvangen. Heer, leer ons om ons zo geheel aan u over te geven en ons door u te laten leiden. Help ons zo en leid ons op al onze wegen. Al die dingen die op ons pad komen, al die keuzes waarvoor we gesteld worden in het leven, dat we u daarin ook om raad zullen vragen. En dat we u daarin ook zullen volgen. Heere, wees zo bijzonder ook met de kerkenraad. Wilt u uw Heilige Geest geven om te leiden, om ook als kerkenraad uw wegen te gaan en geen eigen wegen te kiezen, maar het werkelijk van u te vragen en te verwachten. Heere, wilt u en zo ieder ook persoonlijk leiden door uw geest en zo uw gemeente ook gedenken en leiden. Heere, wij mogen u danken met Peter en Riek, dat ze veilig mochten terugkeren in Nederland uit Centraal-Azië. daar een tijd lang hebben mogen werken, wilt u dat werk ook zegenen en wilt u hen daarin ook zegenen, nu ze terug mochten keren, wilt u ook doorgaan met dat werk daar, dat het licht mag blijven schijnen, dat er hoop geboden mag worden, Heere, vanuit uw evangelie, hoe dan ook, dat ja, mensen mogen weten en horen van u, die dood en graf heeft overwonnen en eeuwig leven geeft aan een ieder die in u gelooft, juist ook in de laatste fase van het leven, om het dan te mogen zien en daardoor getroost en bemoedigd te worden. Heere, ga zo door met uw werk, ook daar en op andere plaatsen waar het soms moeilijk is, waar het soms verboden is om openlijk van u te getuigen. Maar u vindt wel wegen om uw doel te bereiken. Heere, zo bidden wij u, zegen uw werk, waar ook ter wereld. Laat uw evangelie klinken tot aan het uiterste van de aarde. En zo denken we ook aan uw volk Israël. Heere, zoveel ellende gedompeld, zoveel nood op het moment, zoveel geweld, Heere, wilt u wijsheid geven aan hen die daarin ook ja, de leiding moeten geven. Wilt u de machten van het kwaad verbreken, opdat gewone mensen weer een gerust en stil leven kunnen leiden. Heere, dat bidden wij u voor uw volk en ook voor de Palestijnen. Heere, maar boven alles dat die vrede mag gevonden worden in u, Heere Jezus Christus. In de erkenning dat u de ware koning bent. En dat u de vredevorst bent. Dat u de ware vrede geeft door het geloof in u. In de vergeving van de zonde. In de verzoening met God. Heere, wilt u zo ook doorgaan. En mag uit al dit verschrikkelijke toch nog iets goeds voortkomen. Wilt u het ten goede keren. Heere, wilt u zo ontfermen over deze wereld in nood en duisternis. Op zoveel plekken is er zoveel ellende. En zoveel nood. Heere, gedenk en zegen wat gedaan wordt om hulp te bieden. Om oplossingen te bereiken. Heere, ontferm u. Maar vaak is de nood zo dicht bij huis. Heer, wees zo met alle die het moeilijk hebben. Met mensen die afgewezen worden, zich afgewezen voelen. Het gevoel hebben dat ze niet bijhoren, niet meetellen. Heer, mogen ze troost vinden bij u. Want u ziet en kent ons, u weet van ons af en u wijst ons nooit af. Heer, mogen het dan ook steeds van u verwachten en niet afhankelijk zijn van wat mensen van ons denken of zeggen. Heere, wees met hen die bedroefd zijn. Met Piet en Nel Treur en ook Leni Treur, die gisteren aan het geopende graf stonden van een broer en zwager. Wilt u hen nabij zijn en troosten. Wilt u zijn met mevrouw Dit van der Vaart, die is opgenomen in zorgcentrum Roosendaal. Wilt u met haar meegaan, wilt u bij haar blijven, wilt u haar ondersteunen. Heer, zo bidden we ook voor de heer Boele, die in het ziekenhuis is opgenomen, waarschijnlijk vanwege een blinde darmontsteking. Heer, wilt u de behandeling die hij mag ontvangen ook zegenen en wilt u hem zo ook nabij zijn. Zo bidden we ook voor Piet Vos, wilt u hem ondersteunen en sterken bij het ondergaan van chemokuren en ook nu de gevolgen van de derde chemokuur moet doorstaan. Wilt u hem weer herstel geven en nieuwe kracht en ook met hem zijn en met zijn gezin. Heere, zo is er veel om voor te bidden en veel ook wat we niet weten, soms niet weten van elkaar. Heere, u weet alle dingen. We mogen het bij u neerleggen. Wij bidden u. Wees ons in alle omstandigheden goed en nabij. Maar geef ook dat we in alle omstandigheden u zoeken en het ons verlangen zal zijn om dicht bij u te zijn. Want dat is het beste. Heere, ga zo met ons deze dag. Geef ons een goede en een gezegende zondag. En ook vanavond, uw zegen geven op de bediening van uw woord. Heer, wilt u alles wat niet was naar uw wil genadig wegnemen. Laat het goede met ons meegaan en tot zegen zijn. Wij vragen u dit alles uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid om de Heer uw gave te geven voor het kerkbeheer en voor merchantships. Van harte aanbevolen. U kunt dat uw gave in de collectezak geven, maar u kunt ook uw gave overmaken. En we gaan tot slot met elkaar zingen uit Psalm 74, de versen 2 en 12. Ook weer aansluitend bij waarmee we begonnen, ook de verbondenheid met het volk Israël in deze moeilijke tijd. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. Denk aan uw volk, door u van ouds verkregen. Denk aan uw erf, uw erfdeel, het voorwerp van uw zegen aan Sionsberg, waar ge eertijds hebt gewoond, en ook het 12e vers. Psalm 74, vers 2 en vers 12. Ga dan heen in vrede, verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.